Fijn dat u hier bent. En ik vind het ook fijn dat ik hier met Henny kan zijn. Voor mij de eerste keer dat ik met hem spreek in Alkmaar. Wel eens in andere plekjes gesproken. Heilo en zo, in Beverwijk. Maar niet hier. Ik hoop ook dat het onderwerp een beetje uit de verf komt. De toekomst is begonnen is natuurlijk een heel wijds begrip. Een heel breed gebeuren. En ik wou me vanmorgen beperken tot wat ik het belangrijkste vind voor de toekomst. En dan de volgende keer maar op de details ingaan. De hele wereld staat in brand. Dat is duidelijk. Je hoeft maar één keer een journaal te zien en je weet, oh ja, hier leven wij. Of dat nu een bus is in Oostenrijk of een drama is middels een boot op de Middellandse Zee. Het is raak aan alle kanten. En afgezien nog van deze wereldwijde schokkende dingen, is er in Nederland genoeg. En is er ook op het kerkelijk erf genoeg om je zorgen over te maken en om je het idee te geven van, dit kan niet meer. Er zijn steeds meer mensen die duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Dat er moet een knal komen, er moet iets gebeuren. Want dit loopt helemaal uit de hand. We hebben bovendien het Midden-Oosten. We kijken naar Israël. Ik weet niet hoe Israël-minded u bent, dat ben ik wel. Ik hou van dat volk en ik hou ook heel bijzonder veel van Gods toekomst met dat volk en voor dat volk. En dat is voor mij een soort terugkerend thema van hoe ga je daarmee om, hoe kijk je daarnaar en hoe ga je het verder invullen. Maar misschien is het allerbelangrijkste wel dat we de Heer Jezus kwijt zijn. Over God praten, dat mag nog een beetje. Het liefst over Allah, als je het even kunt maken. Maar goed, dan maar over God. Maar over de Heer Jezus praten, dat is uit. Dat is voorbij. Dat hoor je vrijwel niet meer. Ik ben een beetje kattig. Niet dat ik dat in algemene kreten zomaar jullie naar het hoofd slinger. En ik zeg ook niet dat dat hier niet gebeurde. Vanmorgen ging het wel over hem. Daar was ik blij mee en blij dankbaar voor. Maar in het algemeen wordt er niet of nauwelijks meer over de Heer Jezus gepraat. En de kennis van de Heer Jezus is schrikbarend geworden. En daarom wou ik beginnen. Dus de volgende keer nog heel lang verder. Misschien zijn we dan al bij hem en hoeft het niet meer. Maar om te beginnen met een paar teksten die te maken hebben met de Heer Jezus zelf. En daaraan dus koppelen mijn inleiding over de toekomst die begonnen. Dat schrikt u niet, ik begin in het boek Job. Job hoofdstuk 28. En als u dan toch aan het bladeren bent omdat u niet op wilt vallen, omdat u niet kunt vinden, Spreuken 8 en 9 komt ook nog. En Jacobus komt ook nog. Even voorbij. Ik word zwoegen, hè. Temperatuur is hier goed, dat gaat goed, hè. Ja. Jullie hebben een mooie zaal. Hier. En die tekst die spreekt me heel erg aan. Daarboven dat die pijpen. Zijn naam moet even hier ontvangen. Sommigen vroeger uit volle borst in de kerk. Maar hier staat het. Job. En dan hoofdstuk 28. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Er is vanmorgen steeds uit voorgelezen als ik het goed heb. Ook die tekst uit Leviticus die ik voorlassen pas, komt daaruit. En het staat er dus echt. Maar het is niet de enige keer dat er van die 20% van een vijfde extra wordt gesproken in de schrift. Dat staat er vaker. En ik vond het prachtig. Ik heb het pastoraal meestal toegepast als je nou iets doet en je pikt iets af van je broer, van je broeder, zal maar zeggen. En stel dat 100 euro waard is, zoiets, dan, als je het dan ontdekt wordt, dan moet je terugbetalen, dan moet je het teruggeven. Nou ja, teruggeven is als het om euro zelf gaat door te doen, maar als het een fiets betrof, dan wordt het wel een beetje moeilijker. Want dan denk je, ja, maar het was toch een oude fiets, dat begint de Hollander weer af te dingen. En er was toch al een scheur in een kettingkast of zo. En dan probeer je dus niet 100, maar dan probeer je dus 80 terug te betalen. Als het kan, nog minder. Zo gaat dat altijd. En op een gegeven moment slikt iemand dat wel en de rest komt onder de mat te liggen, zo heet dat ook. Maar één klein stormpje en die hele prut van onder die mat komt weer boven en je bent weer terug bij af. Kun je nog een keer beginnen. Toen was er een taxateur, een zekere meneer Mozes, en die moest dan taxeren hoe hoog dan die waarde was. Nou, en als Mozes dan taxeerde 100, dan moest je 120 euro terugbetalen. Stel dat je dat 5 keer doet bij dezelfde man. Dan heeft iemand straks een nieuwe fiets. Steeds 20% meer. Dan is het eind meer, beter, hoger dan daarvoor. Dat is Gods principe. En als God dat vraagt van mensen die schuldig zijn, zou hij die het schuldoffer is dan niet dezelfde gedachte hebben. Dat bedoel ik er eigenlijk niet te zeggen. Het is voor jezelf is dat prachtig. Job 28. Ik begin met een paar teksten bij vers 3. De mens bepaalt het einde voor de duisternis en elke grens onderzoekt men. Dat is vandaag. Onderzoek, wetenschap, iedereen is bezig met verklaring zoeken voor en oplossingen vinden. 4. Hij hakt een mijnschacht uit, toen al, ver van de plaats waar hij verblijft. Zonder steun op de voet hangen zij ver van de sterveling, zweven zij. Ze gaan naar beneden, ze gaan naar boven, ze gaan alle kanten op, ze gaan zoeken, dat is onze tijd. Uit de aarde komt het brood voort en onderin haar wordt zij veranderd als door vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier. En ze bevat goudstofjes, delfstoffen, waardevolle spullen. De roofvogel kent het pad erheen niet en het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen. De trotse jonge dieren hebben het niet betreden. Geen felle leeuw is er overheen gegaan. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Ik bedoel er niet alleen mee mijnbouw, dus gouddelvers of diamantzoekers. Maar in het algemeen, men is op zoek naar waardevolle dingen, naar bijzondere dingen. En men heeft daar allerlei technieken voor, toen ook al. Hij, vers 9 nog een keer, hij keert de bergen vanaf de wortel om, in de rotsen hakt hij gangen uit, zijn oog ziet van alles wat kostbaar is, hij dampt rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt, en wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. En dan komt de vraag, maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet, ze wordt niet gevonden in het land van de levenden, de watervloed zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, bij mij is het ook niet. Fijn goud kan niet in ruil voor die wijsheid gegeven worden. Haar prijs kan niet met zilver worden afgebogen. Ze kan met het fijne goud van Ophir niet betaald worden. En evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En ze is niet in te ruilen voor een kleinoot van zuiver goud. Al een koraal in kristal wordt niet meer gedacht. De hele economie, alles wat erbij gesleept, niets kan met alle plannen die men maakt, niets kan wijsheid brengen. Zelfs een trein door Hitler waarschijnlijk in een berg gestuurd ooit, weet je wat, er is nu weer eens sprake van, zo'n verborgen trein ergens met goud liggen in een ondergrondse gang. Vers 19, haar waarde kan niet met die van een topaas van Koes gemeten worden en met het fijne, zuivere goud kan ze niet betalen. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Ze is bedekt voor de ogen van alle levenden en voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen, dus notabene de satanische machten en de geweldige clusters van verkeerd gedrag, verdergende dood. Met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. Maar zij weten het ook niet. God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. Stel je eens voor dat je een discipel was van Johannes de Doper en dat je Johannes de Doper op een bepaalde dag wil zeggen: dat is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dan denk ik dat je erachteraan fietst, dat je dus denkt: nou, laat de auto maar starten, ook maar kijken. Een paar deden dat. En die kwamen bij de Heer Jezus, die daar liep, door Johannes de Doper geduid. En dan zeggen ze: waar woont u? Kom en zie. Toen wisten ze het nog niet. Maar ze zijn wel die dag bij hem gebleven, zegt Johannes 1. En dat prachtige is eigenlijk wat ik op je hart wil brengen. Waar woont hij? Want alles in de toekomst loopt uit op één punt en dat is Christus. Hoofd boven alle dingen. Koning der koningen. Schepper. Alles gaat over hem. En voor hem buigt elke knie zich. En elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Nou, dat mogen ze wel eens weten in Den Haag. Of in Washington, of in Brussel, of Straatsburg. Daar gaat hij. En je kunt eindeloos doordrammen over wat er allemaal mis is. Maar ik heb me echt voorgenomen, al een hele tijd terug, om niet meer te praten over alles wat er niet deugt. Maar alleen maar te praten over hem die wel deugt. Dat is de Heer Jezus. Want je kunt journaal aan journaal plakken en je kunt talkshow aan talkshow plakken. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En je wordt overspoeld, je wordt er onrustig van en je hebt eigenlijk niks. Uiteindelijk heb je niets meer. Je bent alles kwijt. Je weet alleen dat het in Oostenrijk niet klopt en dat het in Tsjetsjenië oorlog is en dat het een groep is in Syrië en in Irak die tekeer gaat. Als beesten bijna. Dat weet je dan. Maar wat dan? Ben je dan echt iets opgeschoten? Dat je dit hebt? Ik ga nu naar Spreuken 8. Spreuken 8. Ik heb gehoord dat ik de hele middag tijd heb. De wedstrijd van AZ begint geloof ik om 2:30 vanmiddag. Las ik in de krant gisteren. Geloof dat ik leeg.
Hoor wel nieuws hier, ja.
Het gaat over de wijsheid. In Spreuken 8, die ken je, want die teksten worden waarschijnlijk vaker geciteerd. Prachtig. 12, ik, wijsheid, hey, dat is dus niet iets wat je, ja, wel, waarvan je gehoord hebt, waarvan je het idee hebt, het moet ergens zijn, weet je wel, ofwel onder, ofwel boven, of daar, of, maar nu is het iemand geworden. Dus die wijsheid van Job, die hij duidde, dat wordt nu iemand. Ik, wijsheid. En nu hoeft het echt niet zo lang te zoeken, want in het Nieuwe Testament staat expliciet 1 Korinthe 1 vers 30, Christus Jezus die ons van God geworden is, wijsheid. Daar heb je. Dus de Heer zelf laat heel precies weten dat hij, de Heer Jezus, de wijsheid is, de belichaming is, de persoonlijk aanwezige wijsheid is. Dat is de Heer Jezus. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. Ik, vers 12. En vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vrezen des Heeren, die ken je nu ook. Is het kwade te haven, hoogmoed, trots en verkeerde weg. 14. Bij mij is raad. Bij mij is wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mijn regeren ken je ook. 22. De Heeren bezat mij, de wijsheid, aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Vers 30. En toen was ik bij hem, zijn lievelingskind, deze vertaling. Andere vertalingen hebben troetelkind. Scofield vertaald. Een beetje Engels, maar brought up with him. zo, we zijn samen opgegroeid. Dus niet afstand, we groeiden samen op. En Scofield heeft ooit vertaald, in die Elberfelder vertaling ook, Schoeskind. En dat is nu wat je in Johannes 1 tegenkomt, die in de schoot van de Vader was, is. Dat is de Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, redder, behouder, wijsheid van God in de schoot van de Vader. Het is absoluut een mysterie dat zo iemand in de schoot, in de moederschoot van Maria kan zijn en op hetzelfde moment in de schoot van de Vader is. Nou ja, dan gaan onze radertjes wel lopen, maar dan denk je, daar kom ik misschien wel nooit uit. Daar kom ik nooit helemaal uit. De Heer Jezus is meer dan u denkt. Groter dan wij denken. Vers 30 ging we vervolgen. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap. De alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Spelend in de wereld van zijn aandacht. Mijn bron van blijdschap, die vond ik ook bij de mensenkinderen. 35. Wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. Nu ga ik door naar Spreuken 9. U had niet gedacht dat het een leesdienst zou zijn. Nou ja, hadden we vroeger in de kerk ook. Als je mazzel had, dan was het iemand die goed kon voorlezen. Maar als je pech had, was het niet om aan te horen. Allemaal dingen meegemaakt. Maar ik wilde toch graag die teksten aan je doorgeven. De hoogste wijsheid, zegt hoofdstuk 9 van het Spreukenboek, heeft haar huis gebouwd. Als de vraag komt, waar woont u? Johannes 1. Waar zou die wijsheid dan zijn? Job. Zoek u omhoog, naar beneden, alle kanten op. Je komt uit bij Spreuken 9. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Haar 7 pilaren uitgehaald. Ze heeft haar vee geslacht. Of een voetnoot in dezezelfde herziene statenvertaling. Een slachting geslacht. U kunt het lezen hoor, staat een voetnootje bij als u dat hebt. Haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept op de toppen van de hoogten van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, is welkom. En tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Laat ik nog een stukje lezen en daar ga ik iets over zeggen. Jacobus 3. Daar heb ik mijn tekst gehad. Jacobus 3. Nieuwe Testament, bijna aan het eind. Jacobus 3, vers 17. Er is een aardse wijsheid en er is de wijsheid van boven. 17. Maar de wijsheid die van boven is, van daal neerpad. Sorry hoor, misschien heb je al 20, 30 keer over dat woordje daal meer en daal meer gehoord. Misschien. Maar het sprak me even aan toen ik het vanmorgen moest intoetsen. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste, tel even, rein, vervolgens vreedzaam, ten derde welwillend, ten vierde voor reden vatbaar, ten vijfde voor barmhartigheid de goede vruchten, dat is één woord, voor barmhartigheid de goede vruchten, dat zijn dus niet aparte woordjes, ten zesde onpartijdig en ten zevende ongeveinsd. Terug naar Spreuken 9. De hoogste wijze heeft haar huis gebouwd. Ze heeft haar 7 pilaren uitgehaald. Ik heb ze alle 7 even genoemd. Ik heb al die 7 pilaren even willen duiden. En nu probeer ik. In Psalm 2 staat dat de koningen zouden moeten begeren om de Heer Jezus te zien. Dat doen ze niet. Maar ze hebben het zo goed getroffen met zichzelf. In Den Haag en in Brussel en in Washington. Ze hebben geen idee dat er nog een andere bron is. Alle wijsheid zit in het partijprogramma. Het lijkt wel communisme van het jaar nul. Maar dat is vandaag precies zo. En buiten dat programma wat ooit is ontstaan, is er geen wijsheid. Dat is onze tijd. En in die tijd leven wij. En als we daarin meegaan, ja, dan krijg je eindeloze debatten en eindeloze gesprekken misschien. Maar je komt geen centimeter, geen millimeter verder. Niks. Daarom wilde ik zo graag dat jullie gelovigen die de Heer Jezus kennen, daar ga ik nu even vanuit dat we allemaal de Heer Jezus kennen, dat weet ik niet helemaal zeker. En ik ben de boekhouder ook niet. En ik heb ook geen apparaatje om dat even te peilen of zo. Dat, had ik dat, dan zou ik het al lang gebruikt hebben. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er door het geloof in de Heer Jezus iets bijzonders aan de hand is met je. Voor jou is de toekomst begonnen. Je hebt nu al eeuwig leven. Aha. Dus het is het eerste statement, maar dat is een hele duidelijke. Dat de toekomst echt begonnen is. Wat ik nu heb door het geloof in de Heer Jezus gaat verder. Stop niet bij een begraafplaats of waar dan ook. Dit gaat door tot in het eeuwige bij de Heer Jezus, met hem. Eeuwig leven. En omdat hij mijn leven is, de Heer Jezus, is de wijsheid ook in mij gekomen. Welke wijsheid? De wijsheid om een land te besturen, nou, dat heb ik misschien niet. Misschien, ik heb het nooit geprobeerd, maar het zal wel niet gevraagd worden ook. Maar dat is het nu niet. Maar wat is het dan wel? Dat is de wijsheid die van boven is. En die wijsheid kan je vandaag bijzondere zegen brengen. En dat doet het ook. Maar je moet het ook willen. Je moet er ook je naar uitstrekken. Je moet er ook een verlangen voor hebben. Slap gedoe kennen we, ik weet niet hoe lang al. En dat gaat maar door. En de slappelingen die worden misschien nog steeds talrijker. Sorry hoor, ik zit er zelf ook bij. Ik woon ook hier. Maar er is één geweest die je niet kunt omschrijven. Die een wijsheid heeft die met niemand te vergelijken is. Christus Jezus, die ons van God geworden is. Nog een keer die tekst, 1 Korinthe 31. Wijsheid. Hij is dat. Ik ben al blij als ik mensen ontmoet die wijs zijn. Ik heb een aantal mensen ontmoet vroeger, toen ik jonger was. En later ook wel. En het is kostbaar om wijsheid te proeven, mee te maken, mee te krijgen. Dat is heel bijzonder. Dingen waar je zelf niet achter kunt komen, of niet achter kwam nog. Dat ik ineens ga leven, ineens sprankelend zijn, dat is kostbaar, dat is heel bijzonder. Maar de Heer Jezus, hij is de wijsheid van God. En hij zegt, weet je, je moet bij mij zijn. We hebben net een avondmaalsdienst gehad en een tafel van de Heer gehad met brood en wijn. En je kunt misschien nu al zeggen, nou dat had je vanmorgen wel eerder kunnen voorlezen of zo. Nou, had ik wel gekund. Ik doe ook wel eens een enkele keer. De wijsheid die van boven is, die is voor het eerst, lazen we in Jacobus 3, weet je wel, die 7 pilaatjes, die 7 duidingen, rein. Nou, aan hem maak je er niks. Dat is duidelijk. Als in het Oude Testament een offer gebracht moest worden, dan moest dat een gaaf dier zijn. Je kon geen blind dier brengen. En Malachi bijvoorbeeld, wie zou zijn landvoogd een blind dier als geschenk geven? Dat kan er helemaal niet. Maar hij is ook rein, hij is zuiver. Dat is de Heer Jezus. Nooit bevlekt, nooit beïnvloed door VVD of Partij van de Arbeid. Nooit, sorry hoor. Leg het maar neer in vandaag. In de huidige systemen. Hij niet. Hij is anders. Volstrekt anders. Hij is uniek. Heer Jezus. Ze hebben zich verbaasd. En als soldaten hem moeten arresteren namens de overpriesters, dan komen ze terug zonder hem. En dan zeggen ze, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ze waren compleet onderuit gegaan. Alleen door zijn taal, door zijn manier van spreken. Dat had indruk gemaakt. Niemand heeft hem ooit kunnen weerstaan. En dat was de jaloezie die kwam bij de overpriesters. Want zij wilden niet dat zij met een troontje kwamen en hij daar misschien op zou klimmen. De eerste plaats is dus dat rein. Vervolgens, zeggen Jacobus, die wijsheid is de Heer Jezus zelf vreedzaam. Nou, daar hebben we geen moeite mee. Dat is wel duidelijk. Vrede laat ik u. Hij, mijn vrede geef ik u. Hij is, als ik dat met het Oude Testament mag zeggen, in Richteren, Yahweh Shalom. Hij is de Heere die vrede is, die niet, hij was een keer vrede, maar hij kan niet anders dan vrede zijn. Dat is zijn wezen. Dat hoort bij hem. Onlosmakelijk. Evengoed als hij banier is, en geneesheer is, en herder is, en voorziet. Hij is zo. Dus niet, hij was een keer zo, toen hij die toespraak hield of zo, maar dat is altijd iets wat bij hem hoort. Vrees zijn. Ten derde was daar in Jacobus die de taal welwillend. Ja, daar kun je ook iets mee, toch? Als gezegd wordt van hem, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, dan was hij welwillend. Heel duidelijk. En als de Heer Jezus in Gethsemane bidt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, helder. Dat is niet moeilijk. Het wordt nog met die andere uitdrukkingen soms iets moeilijker. Maar deze dingen, die pakken we wel. Vervolgens, voor reden vatbaar. Kijk, dat wordt wel een beetje moeilijker. Zo van, je kunt met hem, net als in de politiek, argumenteren. En dan is hij voor reden vatbaar. Dus als je lang genoeg doordramt van, ik wil zo graag een nieuwe fiets, dan doet hij dat. Hij is voor reden vatbaar. Zoiets. Maar u zegt natuurlijk dat u die fiets nodig hebt. Stom voorbeeldje, maar zo kun je dan Jezus in een vakje duwen. Van, als je lang genoeg doorvraagt, dan komt het wel een keer. En ten dele is het ook zo. Als die onrechtvaardige meneer, die onrechtvaardige rechter, het gedram van een vrouw niet langer kan verdragen, doet hij haar tenslotte recht. Zou dan de Heere God niet recht doen? Dus daar heb je het wel, hoor. Daar heb je hetzelfde principe, maar even wat anders. Als de Syro-Fenicische vrouw bij de Heer Jezus komt en hulp vraagt voor haar dochter, dan zegt hij, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. En dan zegt ze, ja, maar de honden eten toch ook van de kruimels die van de tafel vallen. Voor die reden is de Heer vatbaar. Daar is hij ineens voor reden vatbaar. Weet je dat dat een grote troost is voor mij? Als je gaat bidden, heb je dan een poot om op te staan? Heb je dan iets te claimen, kun je dan zeggen, ja, maar daarom, ik dien u, ik ben er voor u. Is dat zo? Nee, niemand. Heer, maar u weet hoe het gaat. U weet hoe ik ben. U weet hoe ik handelde toen ik misschien dit niet mocht doen. En hij is voor reden vatbaar. Zoals David, Psalm 51, 2 Samuel 11, 12. Ineens weer aangenomen wordt. En David zelf moest ook voor reden vatbaar zijn door te luisteren naar de profeet die op hem afgestuurd werd. Maar hij werd weer koning, de man naar Gods hart. En ik wil zo graag vertellen dat de Heer je begrijpt en dat je de dingen tegen de Heer mag zeggen. Hij gaat nooit joemelen, daarover straks. Maar hij gaat wel je argumenten wegen. Waarom deed je dat? Als voor de ongelovigen geldt dat iemand die bewust verkeerde dingen heeft gedaan en ja, veel wist, dan ook veel slaag, veel straf. Maar andersom ook weinig. Ik ben er blij mee dat de Heer voor reden vatbaar is. Dat hij vol is ten vijfde van barmhartigheid en goede werken. Amen. Als er één barmhartig is geweest, als er één is geweest die jouw ellende, jouw toestand zag en zich voor jou heeft geïnteresseerd en in jou heeft gezien wat God erin zag, dan is de Heer Jezus daar. Dat is schitterend. Dat is prachtig om te zien. En wat de Heer Jezus allemaal heeft laten zien, weet ik niet. Ik was gistermiddag voor mezelf een stukje Johannes 17. Ik was aan het tellen. Jullie hebben er buiten jullie over nu aanstaande donderdag of vrijdag, weet ik niet meer. Maandag. Maar beter. Beter zo vroeg mogelijk. Hè? Nee, maar als daar 7 keer staat in het 17e hoofdstuk van Johannes, dat de Heer Jezus zegt, die u mij gegeven hebt. 7 keer. Waar gaat het dan over? Het gaat over een bijzonder gezelschap. Door God de Vader gegeven aan de Heer Jezus. Anders gezegd, dat is het cadeau, het geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Jij bent dat cadeau. Had je niet gedacht. Ik niet. Ja, in bepaalde kringen moet je zondaar blijven tot het uur van je dood. Moet je iedere keer in de schuld zien te komen. In de schuld komen. Oh, het was zo slecht met me. Ja, klopt. Wist de Heer ook al. Maar toen jij riep, was hij voor reden vatbaar. Hij hoorde jouw gebed. En hij maakte je nu tot een heel bijzonder onderdeel van dat geschenk. Het prachtige cadeau wat de Vader gaat geven aan de Heer Jezus. En dat prachtige cadeau is de gemeente. En Efeze 1 zegt, dat is nog wat. Want die gemeente, ja, die is al gezien voor de grondlegging van de wereld. Voordat de eerste stofdeeltjes waren. En die gemeente was er al toen. En die gemeente, die is, nou ja, die is uitverkoren om deel te hebben, erfgenaam te zijn. Van alles staat in Efeze 1. Maar aan die gemeente is ook een cadeau gegeven. Dus die gemeente aan zich is een cadeau, een geschenk van God de Vader aan de Heer Jezus. Dus jij bent dat cadeau. Wij samen vormen dat cadeau. Maar de Heer Jezus is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente. Efeze 1. En die gemeente is de completering van hem. Hoort bij hem. De Vader had een cadeau voor hem, de gemeente. En de Vader heeft ook een cadeau voor ons, dat is de Heer Jezus. Ik kan het niet mooier zeggen, maar het is puur schrift. Anders niks. En dit is zo bijzonder dat de Heer Jezus het cadeau van de Vader is aan jou. Dat is die wijsheid. Die is met koralen niet af te meten. Die is met goudstofjes niet te duiden. Daar blijf je af met je tinkeltjes. Daar kun je eigenlijk nooit bij komen. Dit is uniek. Dit is de Heer Jezus. Vol van barmhartigheid en goede werken. Ten zesde. Hij is ook onpartijdig. Nou ja, dat hebben we tegenwoordig ook. Rechters zijn niet altijd onpartijdig. Er wordt vandaag enorm gesjoemeld. De journaals zijn vol van corruptie. Links en rechts en voor en achter. Niemand is onpartijdig. Ze zijn allemaal om te kopen. Ze willen allemaal geld beuren. Huisje, boompje, beestje. Maar ook huisje, bootje. Nou, je zit er wel met die boten en zo. Ik heb ook een klom. Maar het schiet er al voor. Ik ben aan het sparen. Maar onpartijdig. Nu zijn er sommigen van jullie die hebben eindeloze studies over de tabernakel meegemaakt. Dat roep ik al een paar jaar. Maar ik wil het toch nu kwijt. Dat onpartijdige, dat is heel essentieel. En als ik dat uitleg, dan snap je het denk ik ook voor eens en voor altijd. Dat van die tabernakel, dat heeft te maken met die 2 zilveren klompen. Die 2 blokken zilver die onder één zo'n plank zitten. Dat heeft hiermee te maken. Maar het heeft eigenlijk te maken met Mozes. Mozes die zegt, als ze het gouden kalf gemaakt hebben, Heere God, wees toch voor reden vatbaar. Echt waar, dat zie je een hele geschiedenis van. Hij worstelt, u kunt toch niet het hele volk laten omkomen? En dan is de Heere voor reden vatbaar. Dus echt, dat komt daar heel scherp uit. Nog scherper dan in het Nieuwe Testament bijna. Maar Mozes vraagt de Heere God, wees toch genadig? En als de Heere God zegt, oké, Mozes, ik zal genadig zijn, ik doe het. Weet u wat Mozes dan zegt? Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Laat me alsjeblieft zien wie u bent. Laat mij uw bijzondere eigenschappen zien. Dat zegt hij. Maar hij snapt het niet. Hoe kan God die te heilig is om één zonde van jou door de vingers te zien, één zonde van ons weg te doezelen, hoe kan hij genadig zijn? Zomaar. Dan zou die dus niet onpartijdig zijn. Mozes komt in een rotsholte te staan en hij ziet de glorie van God, de heerlijkheid van God, de bijzondere eigenschappen van God voorbij komen en hij weet er nog niet. Elia, hetzelfde verhaal. Elia op de Karmel, kracht passen tot en met, schitterende dingen heeft hij gedaan. Isabel pruttert en hij wordt bang, vlucht, gaat weg. Komt ook in een rotsholte, ik geloof, dezelfde rotsholte, expliciet dezelfde rotsholte waar Mozes ooit stond. Dat hij moest helemaal gaan naar het Horebgebergte. Elia komt daar. En daar is het de rotsen, verscheurende kracht. Is het onweer, is het aardbeving, is vuur, is enorme kracht. En dus ook het zuizen van zachte koelte. Mendelssohn Bartholdy heeft daar een prachtig stuk muziek bij gemaakt, Elias. En die noemt dat toen de engelen zachtjes zongen. Dat is uit die schitterende muziek van Mendelssohn. Toen de engelen zachtjes zongen. Toen hoorde hij de stem van de Heer. Hoe kan de Heer rotsen verbrijzelende kracht, orkaanachtige toestanden, aardbeving, vuur, vreselijke en dit hele subtiele, bijna niet te voelen sfeertje van zachte koelte. Hoe kan dat? Elia wist het ook niet. Het is om die reden dat die twee mannen bij de Heer Jezus staan op de berg. Dat geloof ik sterk. Afgezien ook van wet en profeten. Mensen die wel ontsliepen en mensen die misschien niet ontsliepen. Dat kan. Maar in de allereerste plaats gaat het hier om deze twee lijnen. Die twee mannen die er toen stonden in die rotsholte, die het niet begrepen hebben, beide in dezelfde rotsholte. Die spreken met hem, met wie? Met de Heer Jezus, over de uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem. Daar zou het gebeuren. Dat is wijsheid van God. Jullie hebben een prachtig lied, ik zing hem ook graag hoor. In 153, ik heb hem de wereld opgezocht. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Dat is duidelijk, hè? Maar als God rechtvaardig is, dan ben ik de pineur. Dan kan hij die verkeerdheid van mij nooit door de vingers doen. Genade pleit om vrijgeleide. Dus rechtvaardigheid, oordeel. Genade zegt, doe toch niet. Let op die zin. Hier trad Gods wijsheid. Aha. Dat is die wijsheid van Spreuken 8, van Spreuken 9, van Job 28, van Jacobus 3. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei in voldoening gaf. Onpartijdig. De Heer heeft niet gesjoemeld. Hij heeft niet afgedongen. Dat zei ik pas ook al als het ging om het schuldoffer. Hij heeft nooit iets afgedoen. Hij heeft alleen maar gezegd, die gerechtigheid, die rechtvaardige daden van God, die moeten gehonoreerd. En ik ga dat doen. Ik ga dat betalen, ik ga dat oplossen. Ik doe dat. En hij heeft het gedaan. Halleluja! Dat is dé oplossing voor de hele mensheid. En als ze dat niet willen, dan wordt het chaos per dag groter. Dat kan niet anders. Dat is de ernst van deze tijd, maar ook van dit soort boodschappen. Aan de ene kant heeft de Heer Jezus dus aan alle eisen voldaan. Alles wat er gebeuren moest, heeft hij gedaan. Maar hij heeft ook genade van de bovenste plank laten stromen. En hij heeft gezegd, daardoor, ik los dat op voor jou. Ik doe
God recht.
Want ik wil jou ook recht doen, maar ik wil je graag bij mij hebben.
Dat is onpartijdig. Niet een beetje die kant op of een beetje die kant op. Dat helpt niks. Beide dingen staan. En die rechtvaardige eisen van God die staan.
En door geloof in die Jezus heb ik genade bij God. Ben ik gered. Mijn schuld is weg. Voor eeuwig weg. Ik ben een kind van God. En door het geloof in de Heer Jezus heb ik een schitterende toekomst voor me. En hij die dit gedaan heeft, die zegt dat hij ook nog onder de vijand is. Hij deed niet alsof, want dat had nog gekund, hè. Zoals je dus een passiespel, ja, spelen ze hem na. Met Pasen, Goede Vrijdag of zo. Of misschien in een ander land dat ze letterlijk een kruis dragen. En ze soms zelfs letterlijk zich aan een kruis laten spijkeren. Om te voelen wat er toen gevoelde. Maar hij is echt. Hij is onbeveinsd. Ik heb een toespraak gehouden over Hebreeën 1. En wel vaker. Maar een van die uitdrukkingen daar dan hij is de afdruk van zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. Het staat gewoon in de tekst. In de eerste vier versen heb je 7 keer iets bijzonders over de Heer Jezus. Als je nou toch geen tijd hebt om iets over hem te lezen. Nou, Hebreeën 1 vers 1 van de 4 lukt wel misschien wel in de drukte van morgen vroeg. De afdruk van zijn wezen. Is dat een kopie van hem? Een afdruk? Bij ons is de afdruk een kopie. Beetje. Maar dat is niet zo. Ik zal het anders zeggen. Ik ben in Alaska geweest met Henny en we hebben een drietal bezoekjes daar gebracht. Maar 1 keer was er een grote weer geweest bij het huis van de Best. Die hebben jullie nooit van horen, die bestaan nauwelijks in Alaska. Daar zijn ze. Daar waren we gelogeerd en daar was een beer bij het huis geweest. Het was goed gesnuffeld. Nou ja, dat was gewoon, er was niks tevreden meer hier. Maar in elk geval, de uitwerpselen van die beer lagen daar, maar het ging om het volgende. Toen zei ik Best tegen mij, kijk daardoor, daar heb je de pootafdruk van een beer. En daar, en daar, en daar, en daar. Je kon het spoor helemaal volgen. Ik zei, was dat een echte beer? Hij zei, ja, het was geen namaak. Nu zeg ik het anders. Elke stap van de Heer Jezus, elk woord van de Heer Jezus, was een afdruk van Jehovah. Elke daad van de Heer Jezus was een footprint of hem. Echt, ja, wij zijn niet een namaak, niet een nagebootst iemand, een soort toneelspeler, ongeveinsd. Hij was het echt. Hij is hier op aarde geweest. En elke stap is een afdruk van het wezen van Jahweh. Dat staat hier, ongeveinsd. En hij zegt hier in Spreuken 9, en ik heb de slachting geslacht. Ik zal het niet te lang maken. Mijn slachting geslacht, het offer is gebracht, het werk is gedaan, het is volbracht. En hij zegt, kom nu maar, kom aan mijn tafel. Dat heb je gedaan vanmorgen. Dat is veel meer dan je vermoedt. Het is ook niet een kwestie van, nou ja, dat doen we 1 keer in de 7 jaar of 1 keer, weet ik veel. Nee, eigenlijk elke dag. We willen bij hem. En hij zegt, als je verstandig bent, dan kom je. Als je onverstandig bent, dan blijf je waar je zit. De hele wereld is onverstandig, want ze willen niet. Maar ze moeten uitgenodigd worden. Ze moeten bij hem komen. Kus de zoon. Psalm 2. Opdat hij niet toedoet. Het is zo nodig dat we vandaag in deze tijd gaan zeggen, ja, maar de eindtijd is begonnen. Wij waren vanmorgen bij hem. En wat betekent dat? Bij hem zijn. Dat is straks, dat is eeuwigheid, dat is toekomst, bij hem zijn. Nee, daar valt de buurvrouw misschien weg als ze ongelovig is, of daar valt de politiek van Nederland echt helemaal weg. Dat kan. Maar dat gaat me niet om wat er dan wegvalt, het gaat me om wie er dan is. En dat is de Heer Jezus, bij hem zijn. En dat is Hebreeën 10, de onderlinge bijeenkomst, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dat je dichterbij komt,
dat je daar bent waar de Heer Jezus om uit is. Hij wil ons hier vandaan halen, hij wil ons opnemen en we gaan hier vandaan. Jij en ik. Ja, het is weer een discussie. Ik heb weer een enorme lawine van informatie over je heen. Maar ja, het kan ook wel zus of het kan ook wel zo. Nu, de gemeente wordt opgenomen voor de uren van de verzoeking. Dat geloof ik stellig. De eerste vrouw in de Bijbel is Sarah. I'm sorry. Ik maak er even van voor deze keer. Die bedoelde ik ook namelijk. Ik vergiste mij. Eva. Dat is een heel bijzonder type van iemand. Uit Adam is een rib genomen. En het woord rib in het Hebreeuws is precies hetzelfde als het woord zijde. Doorstoken. En uit die rib is een vrouw gebouwd. Vanaf dat moment had Adam een mankement. Hij had iets minder. Hij was iets kwijt. En uit die rib is een vrouw gebouwd. En toen completeerde dat weer. Efeze 1, eventjes zo pas opgepikt. De completering van hem. De gemeente, de completering van hem. Ze zat er al in, maar ze was nog niet zichtbaar. Maar als ze zichtbaar wordt, is het een completering van hem. Dat is bij Eva. Nog een voorbeeld, en dat is... Als Jozef, dat is een beeld ook van de Heer Jezus, dat weet u, maar daar ga ik nu niet verder op in. De broers uiteindelijk op bezoek krijgen en die vragen te eten, die vragen koren en die vragen zorg. Krijgen ze ook. En dan zegt Jozef tegen hen, ik neem jullie mee naar mijn eigen huis. En wat zagen ze daar? Dan moet je dus nagaan dat de broers, de 12, de broers, die zien in het huis van Jozef ineens een vrouw. De grote nood was nog niet aangebroken of die vrouw die was er al. Die was al opgenomen, was al binnengebracht. Het is een van de mooiste illustraties van weggegaan, weggehaald voor de uren der verzoeking. Dat is echt zo. En de zondeval in het beeld van Eva was nog niet gekomen. Maar toen het kwam was het dus ook de grote verdrukking. Toen begon alle ellende pas goed. Ik wil zo duidelijk maken, de Heer Jezus wil dat jij en ik bij hem zijn. Kom aan mijn tafel. De slachting is geslacht. Het werk is volbracht. Ik hoor het hem zeggen, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Het is klaar. Kom maar. Komen jullie? Ja. Ja, maar. Enfin, duizend excuses. Van alles. Maar de gelovigen worden uitgenodigd om die prut van vandaan eens een keer te zien als niet te verbeteren. Dit wordt niet anders. Alleen mensen die willen, worden uitgenodigd. Onverstandigen zijn jullie. Kom toch. Kom er toch uit. Kom uit die club van onverstandigheid. En kom bij het inzicht. Kom bij hem. De wijsheid zelf. En hij wil brood en wijn met jou delen. Melchizedek kwam op een bepaald moment in het leven van Abraham binnenstappen. We hadden waarschijnlijk elkaar nooit eerder gezien, denk ik. Maar hoe dan ook, de koning van Sodom zegt, want daar was Abraham mee bezig om Lot uit de klauwen van de tegenstanders te halen. En die koning van Sodom zegt, die mag alles hebben, alle buiten. En hij weigert. En dan komt de koning van Salem en Melchizedek en die komt met brood en met wijn. Daar. Dat noem ik het eerste uilmanaal. Genesis 14. Daar kwamen ze. En ze aten daar. En Abraham zegt, u bent het. Ik geef tienden aan u. In plaats van te incasseren van de wereld, buiten zo, geeft hij 10% van alles wat hij had aan die koning van Salem. Nou, waarschijnlijk was hij zeer rijk, zegt de knecht van Abraham, als later een vrouw verzocht wordt, mijn heer is zeer rijk. Dus 10% van, ja, van een hele lading is gigantisch. Toen. Wie is de Heer Jezus voor je?
die vanmorgen tegen jou zegt, kom maar en eet aan mijn tafel. Brood en wijn. Ik laat zien wat ik heb gedaan. Het is het echte spijsoffer, brood. En het is het echte slachtoffer, wijn. Al die offers samen zijn bij hem terug te vinden. En dat is voor mij een boodschap van de eindtijd. Dit moeten we nu gaan vertellen. We moeten ophouden met meegaan een beetje. Of er tegen zijn. Want dat is ook aardig natuurlijk, dat je ergens tegen bent. Nou, maar daar schiet je ook geen fluit meer op, dat je tegen iets bent. Je moet voor iets zijn. Voor hem zijn. Het moet zo duidelijk zijn dat je vertelt, Heer Jezus, u bent het en u bent de enige. Dit is de boodschap. Voor mij is dit, de eindtijd is begonnen. Dat we nu gaan vertellen voor de Heer Jezus. Straks zullen we daar zijn, waar hij is, waar hij plaats heeft bereid. In het huis van de Vader, waar nooit, maar er ook nooit een engel is geweest. Waar niemand is geweest, behalve God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Daar mag jij komen. Daar. Samen met de Vader. Vertel de Vader eens wat je van hem gezien hebt. Dat vroeg Jozef aan zijn broer. Vertel mijn vader wat je van mij gezien hebt. Misschien is dat wel de kortste, de beste definitie van aanbidding. De Vader vertellen van wat je van de Heer Jezus zag. Heer Jezus, dank u wel. Vader, super. En u vertelt de Vader nooit iets nieuws, want dat wist hij al vanaf het begin. Maar er komt wel een moment van, hey, dit is nu wat we staan. Onze gemeenschap is met de Vader. Wat is dat dan? Nou, bewondering voor de Heer Jezus. Samen met hem. Hier vind je, nou, drink van de wijn die ik gemengd heb en dan verlaat de onverstandige dingen. Verlaat de onverstandige dingen. Kan ik dan de onverstandige dingen van Alkmaar en omgeving verlaten? Nee. Maar het hoeft mij ook niet te beheersen. En begeef u op de weg van het inzicht. Spreuken 9, vers 6. Ik mag me wel bewust gaan begeven op de weg van het inzicht van de wijsheid die van boven is. Willen we die 7 pilaren? Ik heb ze genoemd. Ik hoop dat u geniet van hen. En dat dat je hart vult, dat dat je leven is. Dan is de eindtijd voor jou al aanwezig. Want dat gaat straks. Dat gaat door. Ons gesukkel over AZ of ze wel of niet winnen vanmiddag. Ik denk niet dat dat onderwerp is. Nee, wat denk ik, maar ik zal wel niet goed de voetbalfan zijn. Maar daar gaat het dus niet over. Maar waar gaat het dan wel over in de hemel? Waar zou het over gaan? Wat heb ik dan samen met de Vader? Onze gemeenschap is met de Vader. Nou, er is maar één ding overgebleven. Uiteindelijk, dat is een bewondering voor de Heer Jezus. Dat heb ik met hem samen. Dat had hij ook. Dat is hem. Hoor hem. Luister naar hem. Heb ik dan ook. De toekomst is nu begonnen. Onze dienst is misschien een generale repetitie voor morgen, want dan gaan we naar hem. Even in theorie, hè? Ik zou wel willen. Dit is uniek wat je hebt. Als hij zegt, kom naar mijn tafel en eet. Het gaat niet om de club, het gaat niet om de naam. Dat heeft er niet mee te maken. Het gaat om hem. Daar heeft het wel mee te maken. Hij is het onderwerp en de inhoud van onze uitnodiging. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor die ene die hier op aarde is geweest, waarvan u mateloos genoten hebt, waar geen eind aan kwam. Iedere keer hebt u het laten weten. Dat is hem. Hoor hem. Dat is het. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nog een keer verheerlijken. Dat is hem in wie ik wel behagen heb. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mij uit die prut trok. En dat u mij verloste, dat u genadig wilde zijn. En u hebt niet gesjoemeld. U hebt niet tekort gedaan aan de een of te veel gegeven aan het ander. Beide dingen. U bent onpartijdig geweest. Schitterend onpartijdig. Alles is voldaan. Alles. Ik kan niet zeggen dat u mij gematst hebt. Maar u hebt aan Gods eisen voldaan en mij genade geschonken. Doe mij toch uw heerlijkheid zien, zei Mozes toen hij hoorde dat God genadig was. Hij zei eigenlijk, nu wil ik het nog niet, maar het is iets bijzonders. Job was op zoek, wist het niet. Spreuken hebben het gevonden. Hebben zijn woonplaats gezien. Voor de grondlegging van de wereld. Bij God. Daar, in de schoot van de Vader, daar was de wijsheid. En die schoot van de Vader is gebleven. Hij is wel vlees en bloed gaan aannemen. En zelfs in de schoot van Maria geweest. Maar dat is gebleven. We danken u, Heer Jezus, voor wie u bent. We danken u, Vader, voor uw Zoon. De heerlijkste van allen. Ik prijs u.
Amen. Amen.